Voordat we overgaan tot de bediening van de heilige doop aan de kleine Jera en Jefta, openen we eerst het woord van de Heer onze God en wel in Lucas 10, de verzen 38 tot 42. Lucas 10 vanaf vers 38. En we lezen daar het woord van de Heere onze God als volgt. En het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat hij, de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Er zat een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en die naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met te bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt zich druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. En straks in de preek hopen we stil te staan bij wat Jezus zegt tegen Martha: slechts één ding is nodig. Gemeente doophouders, we staan vanmiddag stil bij de bekende geschiedenis van Martha, Maria en de Heer Jezus. En ik schrijf als thema boven de preek de woorden die de Heer Jezus tegen Martha zegt: één ding is nodig. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de Heer Jezus ontvangen. In de tweede plaats de Heer Jezus dienen. En in de derde plaats de Heer Jezus ontmoeten. Eén ding is nodig, de Heer Jezus ontvangen, dienen en ontmoeten. Ik zei het al, we denken vanmiddag in deze doopdienst na over de geschiedenis van de Heer Jezus in het huis van Martha en Maria. En als Lucas deze geschiedenis vertelt, dan doet hij dat direct na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dat doet Lucas niet voor niks. Want in beide verhalen gaat het om de vraag: op wie lijk ik? Lijk ik op de priester of op de leviet of op die barmhartige Samaritaan? En lijk ik op Martha of juist op Maria? Beide verhalen stellen ons voor de vraag: op wie lijk ik? Lijk ik op degene die het goede doet? Lijk ik op degene die het goede deel heeft uitgekozen of juist niet? Nou, laten we met die vraag in het achterhoofd eens gaan kijken naar de geschiedenis van Martha en Maria. Het was, zo begint Lucas als hij deze geschiedenis vertelt, het was op een van de reizen van de Heer Jezus. Op een van die keren dat de Heer Jezus rondtrekkend van plaats naar plaats, van stad naar stad, om daar het evangelie te verkondigen. Het was op een van die keren dat hij kwam in een dorpje. En daar in dat dorpje nodigde een vrouw, Martha, hem uit in haar huis. Maar het is, vertelt Lucas ons niet. En hoe het komt dat een vrouw alleen, Martha, een eigen huis heeft, waarin ze de Heer Jezus kan uitnodigen, ook dat vertelt Lucas ons niet. Ja, zelfs wat de Heer Jezus komt doen in het huis van Martha, of hij alleen maar uitgenodigd is om te komen eten, of dat hij samen met zijn discipelen ook verblijft, overnacht, logeert in dat huis. Zelfs dat vertelt Lucas ons niet. Nee, als een goede schrijver, als een goede verhaalverteller, houdt Lucas het kort en krachtig. Hij laat al dat soort details weg, zodat alle nadruk komt te liggen wat er gebeurt in het verhaal. Op de twee manieren waarop Martha en Maria omgaan met de Heer Jezus. Nou, de geschiedenis, hij begint met een uitnodiging. Als Martha hoort dat de Heer Jezus bij haar op het dorp is, nodigt ze de Heer Jezus uit om bij haar in huis te komen. En de Heer Jezus, nou, de Heer Jezus neemt die uitnodiging aan. Hij gaat op die uitnodiging in. En let er maar eens op als je in de Bijbel leest. Dat doet de Heer Jezus nu altijd. Altijd als de Heer Jezus wordt uitgenodigd, dan komt hij. Dan gaat hij op die uitnodiging in. Ik ken geen geschiedenis in de Bijbel waar de Heer Jezus wordt uitgenodigd, waar hij niet komt. Waar hij die uitnodiging afslaat. En ik denk dat dat heel veel zegt over wie de Heer Jezus is. En de Heer Jezus, hij komt als hij wordt uitgenodigd. Dat is iets waar je zeker van mag zijn. Als jij de Heer Jezus uitnodigt in je hart en in je leven, dan komt hij. De Heer Jezus slaat geen uitnodiging af van mensen die hem zoeken. Hij komt als hij wordt uitgenodigd. Maar als Lucas beschrijft hoe Martha de Heer Jezus uitnodigt en hoe de Heer Jezus op die uitnodiging ingaat, dan kiest Lucas woorden die niet de nadruk leggen op de uitnodiging van Martha, maar die juist alle nadruk leggen op wat de Heer Jezus doet. Want Lucas, hij zegt, en het gebeurde toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam en een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Lucas, hij bekijkt het van de kant van de Heer Jezus. Hij is het die naar het dorpje waar Martha en Maria wonen toekomt. Hij is het die in Martha's huis naar binnen gaat. En zij, Martha, ontvangt hem. Dat is passief, ze ontvangt hem. En ook al is dat maar een detail, toch wil ik daar in deze doopdienst even de vinger bij leggen. Want je zou kunnen zeggen, dit is nu wat geloven is. Dit is hoe geloven werkt. Dat is de Heer Jezus die naar je toe komt ontvangen. En dat naar ons toekomen, dat doet de Heer soms al als we nog heel klein zijn. En zojuist zijn de kleine Jefta en Jera gedoopt. En ze zijn nog jong. Nog veel te jong om de Heer Jezus te kunnen uitnodigen in hun leven. En een baby die beseft nog helemaal niet wie God is. En die beseft nog helemaal niet dat hij de Heer Jezus nodig heeft. En zij kunnen de Heer Jezus nog niet uitnodigen in hun hart. Maar nog voordat zij naar de Heer kunnen vragen, komt hij al naar hen toe. En zegt hij tegen hen, als het aan mij ligt, ben ik jouw God. En als het aan mij ligt, ben jij mijn kind. Jij bent zondig, je hebt redding nodig. Maar ik wil jou van al je zonden schoonwassen. En Jefta en Jera, je hebt ook een nieuw leven nodig. Maar met mijn Heilige Geest wil ik dat nieuwe leven wat jij nodig hebt in je werken. Dat heeft de Heer niet alleen tegen Jefta en Jera gezegd. Ja, als jij gedoopt bent, heeft de Heer dat ook tegen jou gezegd. Dan is hij ook naar jou toegekomen, toen jij nog heel klein was. En je zou kunnen zeggen, ook nu als het woord van de Heer klinkt, ook nu komt de Heer naar je toe. Hij staat vanmiddag aan de deur van je hart en hij klopt bij je aan. Hoor je hem kloppen? Ontvang je hem? Als je zijn roep hoort, net als Martha? Of hou je de deur van je hart gesloten? Laat je Jezus buiten staan? Dat is de eerste vraag die we vanmiddag moeten stellen. Want net als in de tijd van de Heer Jezus er velen geweest zijn die de Heer Jezus wel ontmoet hebben. Bij wie hij wel in het dorp geweest is, maar die hem niet ontvangen hebben. En zo kunnen wij ook omgaan met de Heer die in de doop naar ons toegekomen is. En die elke zondag door zijn woord tot ons spreekt. Ook wij kunnen hem buiten ons leven houden. En dan heet je een christen, dan ga je naar de kerk. Maar de Heer Jezus is bij jou nog niet binnengekomen. Hij speelt in je leven geen rol. Hij hoort er niet echt bij. Je leeft je leven, je doet je ding, je gaat naar je werk en je doet je huishouden en je spreekt af met vrienden en 's avonds zit je op je bank of op de kamer. Maar de Heer Jezus is er niet bij. Je leeft je leven zonder hem en je redt je prima zonder dat hij erbij is. Stel jezelf de vraag maar vanmiddag, is dat nou herkenbaar voor mij? Kan ik eigenlijk wel leven zonder de Heer Jezus? Of is dat bij mij anders? Is hij binnengekomen bij mij? Is de deur van mijn hart voor hem open gegaan en heb ik hem ontvangen? Heb ik hem als de verlosser van mijn zonde nodig gekregen? En kan ik niet meer zonder hem? En wil ik alles in mijn leven, ook die alledaagse dingen doen met hem erbij? Omdat ik zonder hem niet kan. Hij kwam in mijn leven en hij is nooit meer weggegaan. En nu, als ik in het huis aan het werk ben of de deur uitgaat om mijn werk te doen, of als ik afspreek met mijn vrienden of als ik zit op de bank, dan is hij erbij. Ik kan me geen leven meer indenken zonder hem. En dat is de eerste vraag vanmiddag. Lijk ik op Martha, die de Heer Jezus ontvangt? heb ik de Heere die bij de doop en die elke zondag naar mij toekomt door het woord. Heb ik hem ontvangen in mijn hart en lijf of hou ik de deur nog steeds voor hem gesloten? Martha, ze ontvangt de Heere Jezus in haar huis. Ga naar het tweede punt, de Heere Jezus dienen. Ja, als de Heere Jezus in het huis van Martha is, dan is Martha als een goede gastvrouw druk in de weer. Gastvrijheid was belangrijk in die tijd. Als er een gast bij je in huis was, en zeker als het een gast was die je hoog had staan, dan deed je er alles naar om die gast het naar zijn zin te maken. Door goed voor je gast te zorgen, liet je zien hoeveel respect je had voor hem. Hoe hoog je hem had staan. Nou, zo is Martha ijverig bezig voor de Heer Jezus. Ijverig gaat ze aan de gang om het hem als haar gast naar de zin te maken. Want wat heeft ze de Heer Jezus hoog staan? Wat is Martha allemaal aan het doen? Waar is ze allemaal druk mee? Nou, Lucas vertelt het niet. Maar voor de mensen aan wie de Heer Jezus dit verhaal vertelt, en de mensen die het verhaal lezen in het boek Lucas, zal het geen vraag geweest zijn. Want als je een gast in die tijd ontvangt, wat is dan het eerste wat je doet? Iedereen zou zeggen in die tijd, dan zet je hem eten voor. Of iemand nou 's morgens kwam of 's middags of 's avonds laat, als je een gast ontving, dan maakte je eten voor hem klaar. Dan haalde je alles uit de kast om hem of haar een goede maaltijd aan te bieden. Daarmee liet je zien dat je respect had voor je gast. Daarmee liet je zien dat je kosten nog moeite wilde sparen om het hem naar de zin te maken en hem warm te onthalen. Ja, nog veel meer dan dat. Je liet daarmee niet alleen je respect en hoogachting voor je gast zien. Je liet daarmee ook zien dat je tijd wilde doorbrengen met je gast. Door met hem of haar samen te zijn. En want eten, dat was in die tijd niet alleen je buik vullen. Maar een uitgebreide maaltijd met je gast was ook een moment om elkaar te ontmoeten. Om elkaar te leren kennen. Om te luisteren naar elkaars verhalen. Om met elkaar te spreken van hart tot hart. Als er een grote maaltijd was klaargemaakt, dan zat je uren samen aan tafel. Dan was je uren samen om met elkaar te praten. De maaltijd, dat was het moment om samen te zijn met je gast. Door een uitgebreide maaltijd klaar te maken, liet je aan je gast zien dat je de tijd neemt om met hem samen te zijn. Dat je de tijd neemt om naar hem te luisteren en hem te ontmoeten. Nou, dat is wat Martha aan het doen is. Martha is alles aan het voorbereiden voor een maaltijd met de Heer Jezus. Een grote maaltijd, want ze heeft de Heer Jezus heel erg hoog staan. Waarschijnlijk ook nog een maaltijd voor heel veel mensen. En want de Heer Jezus, hij reisde niet alleen. Er waren 12 discipelen die hem overal waar hij ging volgden. En daarnaast was er ook nog een groep vrouwen die met hem meetrok. We lezen in een andere geschiedenis waar de Heer Jezus in het huis van Martha en Maria is, dat dat hele gevolg van de Heer Jezus er dan bij is. En waarschijnlijk zijn ze er ook hierbij. Martha, ze moet voor een hele grote groep mensen eten koken. Martha, ze is druk in de weer. Met alles wat er komt kijken bij het maken van een maaltijd voor zo'n groot gezelschap. Water putten, eten kopen, de tafel dekken, alle gerechten klaarmaken, kleden en lichtbanken regelen zodat de gasten kunnen aanliggen. Martha, ze rent de benen uit haar lijf voor de Heer Jezus. Zo druk is ze bezig voor hem. Maar zeker als je beseft dat Martha waarschijnlijk een vermogend vrouw was. In die tijd een eigen huis hebben. Daar kon je in als vrouw alleen als je vermogend was. En je ziet het ook bij de zalving van de Heer Jezus. Haar zus Maria heeft geld om een heel jaar salaris uit te geven aan kostbare zalf. Martha is waarschijnlijk vermogend geweest. Maar ondanks dat ze vermogend is, laat ze het werk niet over aan een dienstmeisje. Nee, Martha, ze gaat zelf aan de slag. Ze heeft de Heer Jezus zo hoog staan dat ze dit voor hem over heeft. En Lucas, hij richt onze aandacht erop. Als hij een woord kiest om dat bezig zijn van Martha te beschrijven, dan kiest hij het woord diakoneo, dienen. En dat is Martha's intentie, dat is wat ze wil. Ze wil de Heer Jezus dienen. En heeft de Heer Jezus in de vorige gelijkenis, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat niet juist benadrukt? Dat je God lief moet hebben boven alles. en je naast als jezelf. Je zou die gelijkenis kunnen opvatten als een oproep om te dienen. Om God te dienen boven alles en je naaste te dienen als jezelf. Nou, dat is wat Martha doet. Martha, ze dient de Heer Jezus. En voordat we verder gaan, is het goed om onszelf eerst die vraag te stellen. Herken ik dit van Martha? Dien ik de Heere? En mag het dienen van de Heere mij wat kosten? Mag het dienen van de Heere mij geld kosten? Mag het me tijd kosten? Mag het me moeite kosten? Dien ik de Heere met de liefde en de gedrevenheid van Martha? Als Martha straks terecht wordt gewezen, dan wordt ze niet terecht gewezen omdat ze zo hard bezig is met dienen. Daar was niks mis mee. Sterker nog, dat was juist iets goeds. De Heer Jezus wijst haar niet terecht omdat ze aan het dienen is. Maar omdat ze niet meer doet dan dat. Omdat ze alleen maar aan het dienen is. En Martha's dienen stelt ons voor de vraag, dien ik de Heer? Mag het dienen van de Heer mij tijd, mij geld, mij energie en inspanning kosten? En zeg niet te snel ja vanmiddag. Maar als je ja wil zeggen, denk dan eerst eens bij jezelf na. En maak het eens concreet. Wat doe ik nu concreet om de Heere te dienen? Wat doe ik concreet voor de Heere? Dien jij de Heere? Kun je dingen noemen die je doet om de Heere te dienen, net als Martha? Trouwens, ook voor de opvoeding is dat een belangrijke. Als je vader en moeder bent, wat zien de kinderen dan aan jou? Van het dienen van de Heere? Zien ze dan een vader en moeder die alleen maar bezig is met zichzelf? Een vader en moeder die bezig zijn met hun gezin en met hun werk en met hun hobby en hun familie? Geen tijd om wat te doen voor de kerk? Geen tijd om wat te doen voor de naaste? Of zien ze een vader en moeder die dienstbaar zijn? Die zich inzetten voor de kerk? Die hun naaste helpen waar ze kunnen? Ook als dat tijd kost. Ook als dat keuze maken vraagt. En wat leren je kinderen van je? Als ze kijken naar het voorbeeld wat je geeft van het dienen van de Heere. Leren ze dan dat het dienen van de Heere tijd en moeite mag kosten? Of leren ze, als ze kijken naar jou, dat het vooral geen moeite mag kosten? Leren ze eerst aan zichzelf te denken. Als je het zelf maar goed hebt, als je gezin het maar goed hebt, dan is het goed. Als onze kinderen kijken naar ons, wat leren ze dan? Dienen ze dan de Heere als ze ons voorbeeld volgen? Martha, ze laat met haar dienen de liefde die ze heeft voor de Heer Jezus zien. En dat brengt ons bij ons derde punt. De Heer Jezus ontmoeten. Nou, het is tijdens het dienen van de Heer Jezus dat Martha geïrriteerd raakt. Ze loopt haar benen uit haar lijf om voor de Heer Jezus te zorgen. En haar zus zit daar met de discipelen aan de voeten van de Heer Jezus. Alsof ze een discipel is. Zodra de Heer Jezus het huis was binnengekomen, was Martha bij hem gaan zitten om naar hem te luisteren. En Lucas, hij beschrijft het met een werkwoordvorm die laat zien dat Martha, Maria is gaan luisteren en dat ze niet meer opgehouden is met luisteren. En ze luistert niet even naar wat de Heer Jezus te vertellen heeft om daarna haar zus te gaan helpen. Nee, ze blijft maar zitten luisteren. En Martha, ze ergert zich eraan. Nog ineens dat haar zus aan de voeten van de Heer Jezus zit, alsof ze een man is. Het discipel zijn aan de voeten van een rabbi zitten, van hem leren, dat was in die tijd eigenlijk alleen iets voor mannen. Niet voor een vrouw zoals Maria. Maar dat is niet waar Martha zich druk om maakt. Zelf nodigt ze immers ook de Heer Jezus uit bij haar in huis. Nee, deze rabbi bij de Heer Jezus maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Bij hem is iedereen welkom. Of je nu rijk bent of arm, slaaf of vrij, man of vrouw, religieus of zondig. Iedereen is bij hem welkom om aan zijn voeten te zitten en naar hem te luisteren. En van hem onderwijs te krijgen. Nee, dat waar misschien sommige tijdgenoten van haar zich aan geïrriteerd hebben, dat is niet wat Martha irriteert. Maar wat daar dwars zit, is dat Maria is gaan zitten luisteren, terwijl er nog zoveel werk moet gebeuren. Straks als de maaltijd gebruikt wordt, is er nog tijd genoeg om stil te zitten en naar de Heer Jezus te luisteren. Maar nu eerst moet het werk gedaan worden. Eerst het eten klaar. Eerst het eten op tafel. Eerst werken. En dan luisteren. Geïrriteerd loopt Martha naar de Heer Jezus. Heren, ziet u het niet dat mijn zus mij alleen laat dienen? Trekt u het zich niet aan dat ik al het werk alleen moet doen? En zij daar maar een beetje zitten luisteren zonder een vinger uit te steken? Zeg er eens wat van. Zeg haar dat ze mij moet helpen. Martha, Martha, zegt de Heer Jezus. Je maakt je druk om heel veel dingen. Martha, je wil zoveel. Je bent maar aan het werk. Je gunt jezelf geen enkele rust. Denk je nou dat dat is wat ik van je vraag? Denk je dat dat is wat ik van je wil? Dat je alleen maar loopt te draven? Dat je je benen uit je lijf rent voor mij? Werken, dienen, rennen, draven? Denk je nou echt dat dat is wat ik van je vraag? Martha, je moet zoveel van jezelf. En dan word je nog boos en geïrriteerd ook als het allemaal niet lukt. Wat jij denkt dat er moet gebeuren. Je moet zoveel. Maar van wie moet je dat eigenlijk? Heb ik je het gevraagd om dit voor mij te doen? Heb ik je gevraagd om zo druk bezig te zijn? Martha, je bent zo druk bezig. Dat je vergeet wat ik van je vraag. Dat je vergeet wat echt belangrijk is. Eén ding is nodig. Dat deel wat Maria heeft uitgekozen, dat is het goede deel. Dat is wat nodig is. Dat is wat ik van je vraag. Zitten aan mijn voeten. Luisteren naar mijn onderwijs. Dat dienen van jou, dat inzetten voor mij, dat is niet waardeloos. Dat mag wel, daar doe je ook goed aan. Maar je volgorde is verkeerd. Eerst zitten aan mijn voeten. Eerst onderwijs ontvangen van mij. Eerst met mij zijn en met mij omgaan. En dan de rest. Niet draven, draven, draven. En dan moe aan mijn voeten neerploffen als er tijd over is. Om dan pas te luisteren. Als het er nog van komt. Nee, eerst rust nemen. Martha, kom nou eerst eens bij mij. Kom nu eerst eens aan mijn voeten zitten. Om naar mij te luisteren. Om van mij rust te ontvangen. En dan de rest. Dan al dat werk wat nog gedaan moet worden. Maar begin nu eerst eens met te zitten aan mijn voeten. Moet de Heer Jezus dat ook tegen jou zeggen vanmiddag? En misschien ben je wel heel druk. Druk met je school of studie. Druk met je werk, druk met je bedrijf. Druk met je gezin, druk met je hobby, druk met je vrienden. Druk met het bijhouden van al je social media. Druk met alle spelletjes en games die je speelt. Druk met alle films en series die je nog wil kijken. En druk met... Druk, druk... Druk. Met alles druk. Misschien zelfs ook wel met dingen die goed zijn. Maar geen tijd om rustig aan de voeten van Jezus te zitten. Zo druk dat het bidden en het bijbellezen er soms bij inschiet. Aan persoonlijk bijbellezen, ja, je komt er nauwelijks aan toe. En als je het al doet, dan doe je het met een vol hoofd en dwalen je gedachten steeds af. Omdat je in je hoofd nog druk bezig bent met van alles wat nog moet gebeuren. En als je bidt, je kunt je aandacht niet onverdeeld richten op de Heere. De gebeurtenissen van afgelopen dag, de dingen die morgen in de agenda staan, alles wat nog moet, het spookt maar door je hoofd. Maar stel jezelf eens de vraag, van wie moet dat allemaal? Van wie moet je zo hard bezig zijn en zo druk? Moet dat nou van de Heere? Denk je nu echt dat Hij dat van je vraagt? Als je met van alles en nog wat bezig bent en druk bent. Of het nou goede dingen zijn die nuttig zijn of die nog moeten gebeuren. Of dat het nou zinloos tijdverdrijf is waarmee je tijd doodt. De Heer Jezus, Hij zegt vanmiddag, laat dat nou allemaal eens los. En kom eens aan mijn voeten zitten. Dan zal ik je rust geven. Kom nu eerst eens om dat goede deel wat Maria heeft uitgekozen te ontvangen. Het zij met mij. Het zitten aan mijn voeten, de omgang met mij. Dat is iets, zegt de Heer Jezus erbij, dat is nou iets wat niet van je afgenomen zal worden. Alles waar je hier op aarde voor inspant, alles waar je hier op aarde voor werkt, hoe goed het ook is en hoe waardevol ook, Alles hier op aarde gaat een keer voorbij. En hoe hard je ook werkt, er komt een moment dat je je werk niet meer kunt doen en dat je moet stoppen. En wat voor mooi bedrijf je ook opbouwt, er komt een moment dat je het bedrijf moet overdragen aan een ander. En hoe goed je ook voor je kinderen zorgt en hoe je ze ook alles wil geven wat ze nodig hebben in de opvoeding, er komt een moment dat je kinderen het huis uitgaan. En hoe goed je ook bent in je hobby, er komt een moment dat het niet meer gaan zal. En hoeveel geld je ook verdient en hoe mooi je huis ook is en je auto's en je meubels en je tuin, er komt een moment dat je het allemaal achter je moet laten. En wie niets meer heeft dan dat, raakt dan alles kwijt. Als je sterft kun je al die dingen niet meenemen. Maar zegt de Heer Jezus, er is één ding wat niet weggenomen wordt. Er is één ding wat je altijd bij je zult houden en wat je mee kunt nemen. Dat wat Maria doet. De omgang met de Heer Jezus. Het zitten aan zijn voeten. Het leren van hem. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat is waardevol als je leeft. Waardevoller dan al het andere wat je doet. En het is zelfs zo waardevol dat je het mee kunt nemen als je sterft. En straks als je sterft en alles achter moet laten, is dit iets wat mee zal gaan. Wat je aan de voeten van de Heer Jezus geleerd hebt. De rust die je aan zijn voeten gevonden hebt. En dat is iets wat mee zal gaan de eeuwigheid in. Dat zal je nooit meer worden afgenomen. Kom zo, roept de Heer Jezus ons op vanmiddag. Zoek dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Zoek de omgang met mij. Neem de tijd om stille tijd te houden. Neem de tijd om tijd door te brengen met de Heer. Om de omgang met hem te hebben. Om te luisteren naar zijn stem door de Bijbel te lezen. Daarover na te denken. Om te bidden met je hart. Nadat je eerst rustig geworden bent. Om op adem te komen. Om rust te zoeken en te vinden bij de Heer. Want de omgang met hem geeft werkelijke rust. Rust voor je ziel. De omgang met hem. Het horen van zijn stem door het woord. Dat is het echte leven. En dat is waar je voor leeft. Dat is wat je nieuwe krachten geeft. Als een oase voor je hart. Als een rustplaats voor je ziel. Als een oplaadplaats voor je geestelijke leven. Zoek de omgang met de Heer. Neem de tijd om aan zijn voeten te zitten. En al die andere dingen, moeten die dan niet meer? Zijn die waardeloos geworden? Dat is niet wat de Heer Jezus hier zeggen wil. Als vader en moeder heb je verantwoordelijkheid voor je gezin. En je hebt ook je verantwoordelijkheid op je werk en op school en voor de kerk. Ook als je met de Heer leeft zijn er nog genoeg dingen die moeten gebeuren. Alleen al die dingen ze komen als je aan de voeten van de Heer Jezus gezeten hebt in een ander perspectief te staan. En we mogen ze doen. Niet meer met de dwangmatigheid van een Martha. Het moet gebeuren, want anders gaat alles fout. Ze mogen ze doen als iemand die bij Jezus geweest is. Iemand die gezien heeft dat het van mij niet afhangt. Als iemand die mag weten dat alles in de handen van de Heere ligt. En dat het echte geluk, dat waar het echt om gaat, de band en de omgang met hem is. En je mag alles wat er moet gebeuren doen. Nadat je bij hem geweest bent. Die vermoeide kracht geeft. En die je jeugd vernieuwt als die van een adelaar. En beginnen met het zitten aan zijn voeten. Beginnen met de omgang met hem. Dat is de les die de Heer Jezus aan Martha en ook aan ons wil leren. En ik denk dat daar voor de opvoeding een grote troost in ligt. We leven in een tijd waar soms voor ons gevoel de lat heel erg hoog ligt. Er hangt heel veel af van onze opvoeding. En we hebben maar één kans. We moeten het in één keer goed doen. Hoe mijn kind wordt in de sociale omgang. Hoe mijn kind het doet straks op school. Wat het straks allemaal zal bereiken. Het hangt allemaal af van mijn opvoeding. En als je dan het geestelijke aspect nog meeneemt. Hoe het straks voor eeuwig met mijn kind zal zijn. Ook dat hangt af van mijn opvoeding. Wat staat er dan veel op het spel? Voor je het weet heb je het gevoel dat je opvoeding perfect moet zijn. Nou, wat geeft het dan een ontspanning wat de Heer Jezus hier zegt? Eén ding is nodig. Kom nou eerst eens bij mij om aan mijn voeten te zitten. Dan zal ik je de rust geven die je nodig hebt. Dan zal ik je onderwijzen in alles wat je nodig hebt. Ook voor de opvoeding. Kom nu eerst eens zitten aan mijn voeten. De rest komt daarna wel. Voor de rest zal ik je helpen. Dat hoef je niet in eigen kracht te doen. Dat mag je doen in mijn kracht. Kom jij nu eerst maar eens bij mij. Maar ik zou willen zeggen, doe dat. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Ja, ook je kinderen moeten dit leren. Als de Heer Jezus dit aanwijst als het ene ding wat nodig is, dan hebben niet alleen wij dat ene ding nodig, ook onze kinderen. En dan moeten we onze kinderen leren om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten en de omgang te zoeken met Hem. En hoe zullen ze dat ooit leren? En hoe gaan ze dat ooit belangrijk vinden? Als ze het niet gezien hebben bij hun ouders, hoe je dat moet doen. En laten we eens eerlijk zijn vanmiddag. Als mijn kind naar mij kijkt, wat ziet hij dan? Ziet hij dan aan mij een vader of moeder die niet zonder de omgang met de Heer kan? Die de omgang met de Heer steeds weer opzoekt? Ziet hij dan dat dat voor mij de basis is waaruit ik leef? Ja, als eens op je begrafenis herinneringen aan je naar boven halen. En ze zullen vertellen wat hun bijgebleven is van je opvoeding. Zullen ze dan dit over mij zeggen? Mijn vader, mijn moeder, zat veel aan de voeten van de Heer Jezus. Of het nu druk was of rustig. Hij leefde met de Heere. Hij zocht de omgang met de Heere. En dat merkte je door alles heen. En opa's en oma's, is dat bij jullie? Welke herinneringen zullen uw kleinkinderen straks hebben aan u? Zullen ze het zeggen? Mijn opa, mijn oma leefde met de Heere. Dat merkte je? En als oom of tante, merken je neefjes en nichtjes het aan je? Dat je met de Heere leeft? Ja, dat is heel belangrijk. We kunnen heel veel praten over het leven met de Heere. En over wie de Heere is en waarom je de Heere zou zoeken. En je kunt kinderen eerbied voor het woord van God bijleren. En ze leren om de geboden van God te houden. En je kunt ze alle verhalen uit de kinderbijbel leren. En ze heel veel mooie psalmen en liederen aanleren. Ja, dat is allemaal goed en nodig. Maar als het niet begint bij de persoonlijke omgang met God, dan heeft dat allemaal niet zoveel waarde. Kinderen leren het meest bij wat ze hun vader en moeder, hun opa en oma en andere volwassenen in hun omgeving zien doen. Daarom de vraag, zien ze bij jou het ene nodige? Zien ze je zitten aan de voeten van de Heer Jezus? Merken ze het aan je dat dit belangrijk voor je is? Dat daar alles voor moet werken? Dat dit iets is wat heel je leven doortrekt en stempelt? Dat het iets is wat heel je leven beïnvloedt en kleur geeft? Ik zou nog heel veel kunnen zeggen. Dat ga ik niet doen. Kijk, als je bent als Maria en je zit al regelmatig aan de voeten van de Heer Jezus, dan weet je al hoe goed en rijk dat is. En dat hoef ik dat niet meer te beschrijven. Maar als je vanmiddag niet bent als Maria, dan is het denk ik wel duidelijk wat de Heer Jezus van je vraagt. Meer woorden voegen daar niks meer aan toe. Dit is iets wat je gewoon moet doen. Aan zijn voeten is nog plaats genoeg. Kom, zet je neer en luister naar hem. Amen. Zing als antwoord op de preek uit Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36, vers 2.